Laten we gaan staan onze afhankelijkheid van de Heer te beleiden en zijn vloed te ontvangen.
Thank you. gaat u zitten.
Laten we samen bidden. Heer in de hemel, aan u alle macht, alle heerlijkheid en kracht, aan u de eer en de lof, want u regeert. Dank u dat we het feit van hemelvaart mogen gedenken, mogen vieren met elkaar. En dank u wel dat het nu niet alleen maar van de aarde omhoog gaat, maar dat het nu heen en weer gaat. U regeert hier beneden in onze harten. En u regeert over het heelal. U regeert in ons leven en u regeert overal. Dank u dat u ons wilt opnemen in dat veelomvattende beleid van u. En dat wij, hoe klein we ook zijn, bij u mogen horen. En dank u wel dat we bij elkaar kunnen komen om het evangelie van hemelvaart te lezen, te overdenken en te vieren. Want we hebben werkelijk wel wat te vieren met zo'n Heer die regeert overal en in onze harten. Zo groot en zo dichtbij. Vervul ons met uzelf. Dat bidden we u. Amen. openen de Bijbel vanmorgen om te beginnen in het boek Handelingen. Handelingen 1, vers 6 tot 9. Zij die bijeengekomen waren vroegen hem: Heer, gaat u dan binnen afzienbare tijd het koningschap over Israël herstellen? Hij antwoordde: Het is niet jullie zaak om te weten wat de Vader in zijn macht heeft vastgesteld over de tijd en het ogenblik waarop deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden. Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem en in heel Judea en Samaria tot aan de uiteinde van de aarde. Toen hij dit gezegd had, werd hij voor hun ogen omhoog geheven en opgenomen in een wolk, zodat ze hem niet meer zagen. Het tweede gedeelte is uit de brief aan de Hebreeën, hoofdstuk 2, vers 1 tot en met vers 9. Hebreeën 2, vers 1 tot en met 9. Daarom moeten wij al onze aandacht richten op wat we gehoord hebben. Dan zullen we niet uit de koers raken. Want als het door engelen gesproken woord al zoveel rechtskracht bezat, dat op elke overtreding en ongehoorzaamheid een rechtmatige straf volgde, hoe zullen wij dan aan die straf ontkomen wanneer we geen acht slaan op de zoveel meer omvattende redding die begonnen is met de woorden van de Heer en die voor ons bevestigd werd door hen die deze woorden hebben gehoord? Ook God zelf getuigde daarvan door tekenen en wonderen en allerlei grote daden te verrichten en door de gaven van de Heilige Geest overeenkomstig zijn wil te verdelen. Welnu, de komende wereld waarover wij hier spreken heeft hij niet onder het gezag van engelen gesteld. Veeleer geldt dit getuigenis ooit door iemand afgelegd, uit Psalm 8. Wat is de mens dat u aan hem denkt, het mensenkind dat u naar hem omziet? U hebt hem voor korte tijd lager dan de engelen geplaatst. U hebt hem met eer en luister gekroond. Alles hebt u aan hem onderworpen. Doordat hij alles aan hem onderworpen heeft, rest er niets dat niet onder zijn gezag is gesteld. Dat alles aan hem onderworpen is, zien we echter nu nog niet. Wel zien we dat Jezus, die voor korte tijd lager dan de engelen geplaatst was, opdat zijn dood door Gods genade iedereen ten goede zou komen, vanwege zijn lijden en dood nu met eer en luister gekroond is. En daar gaat het vanmorgen vooral over. Wel zien we dat Jezus nu met eer en luister gekroond is. Tot zover de lezing. Broeders en zusters, Hemelvaartsdag, wat is dat eigenlijk? Hemelvaart. Van de week is de Space Shuttle Endeavour teruggekeerd van zijn 248e missie in de ruimte. Veilig geland op aarde, voor de laatste keer. Wordt nu opgeborgen. Heb ik gezien op tv dat hij geland is. Daar kan ik wat mee. Maar hemelvaart. Dat is ook richting ruimte of zoiets. Maar dan wordt het meteen ook heel ongrijpbaar. En juist wij zijn in onze tijd heel visueel ingesteld. We willen zien. We hebben beelden nodig. Want zo ervaar je de dingen. Je maakt ze mee. Wat dat betreft lijkt de kerk enorm achterhaald natuurlijk, hè. Veel woorden, nauwelijks beelden. Dat las ik gisteren in het Nederlands Dagblad. Over, dat ging ook over Hemelvaartsdag, hè? Hoe steek je zo'n dag? Daar las ik dat in de vierde eeuw, ongeveer vierde eeuw, tijdens Hemelvaartsdag soms een houten of wassen beeld van Christus omhoog werd gehezen in de kerk. En dan lieten ze een brandend beeld van de duivel lieten ze van boven naar beneden vallen. En dat was dan het getuigenis dat Christus de hemelpoort bedwong. Een visueel gebeuren. Dan maakt hij er wat mee. Ik denk niet dat we dat hier moeten doen, overigens. Een brandend beeld naar beneden keilen. Maar goed, dat was natuurlijk visueel. En dus mensen hebben er altijd al behoefte aan gehad. Je wil wat ervaren, je wil wat meemaken. Nou ja, dan heb je de Bijbel, dat zijn allemaal woorden. Hoe wil dat ooit overtuigen? En ja, al helemaal met hemelvaart dus. Want wat is dat? Jezus omhoog. Nooit meer iets van gezien. Ofwel. Vanmorgen gaat het over zien. Laten we eens kijken. Een belangrijk onderdeel van de gebeurtenis van Jezus' hemelvaart is dat de leerlingen keken. We hebben dat gelezen in Handelingen 1. Ze hebben het met eigen ogen gezien. En dat waren de ogen van Levi, de belastingambtenaar. Aan zijn ogen ontglipte geen cent. De ogen van Thomas, die zelf wilde zien of de levende Jezus nog herkenbaar was aan de tekens van zijn kruisdood. De ogen van Petrus, die op een ochtend een vette vangst uittelde van 153 vissen. De ogen van Johannes, die op diezelfde ochtend door de mist heen Jezus onmiddellijk herkende. Deze ogen, deze mannen, die wisten wat ze zagen. Toen en na die tijd. En toen hebben ze op Hemelvaartsdag met hun ogen die opstijgende Jezus gevolgd. En dan staat het er zo dicht bij elkaar, hè, in Handelingen 1. Hij werd voor hun ogen omhoog geheven en opgenomen in een wolk, zodat ze hem niet meer zagen. Voor hun ogen opgenomen en aan hun ogen onttrokken. Zien en niet zien. En toch wel zien. En dat is Hebreeën 2. We zien dat Jezus met eer en luister gekroond is. En dan hebben we denk ik al heel gauw zoiets van, nou ja, dat zien, dat is natuurlijk een of ander geestelijk zien of zo. Kijken met je geloofsogen. Zeg maar inzien dat Jezus met eer bekroond is. Maar wat betekent dat? Wat betekent dat? Als u nou eens even uw ogen dicht doet en kijkt met de ogen van uw geloof, wat ziet u dan? Wat gebeurt er dan? Moet je het wel doen natuurlijk, hè? Dat doen we niet, want we denken, er komt nog wat achteraan. Ja, dat klopt. Ik denk zo, en dat kunnen we ons allemaal wel voorstellen. Ik denk zo dat je dan wat indenkt. Je stelt je er iets bij voor. Jezus met eer en heerlijkheid gekroond, nadat hij van de aarde naar de hemel was opgevaren. Hij zit nu aan de rechterhand van God. En dat kunnen allemaal plaatjes voor ons zijn. En niet meer dan dat. En dat is nou net te weinig. Het gaat wel degelijk om zelf ervaren. Ja, dan zou je kunnen zeggen, oké, we lezen het. We maken hier wat mee vanmorgen. En we lezen met elkaar over hemelvaart. Maar ook dat is weer een versmalling van de ervaring waar het hier in Hebreeën 2 om gaat. Als de schrijver noteert, wij zien Jezus met eer en luister bekroond. Het gaat hier om, zie Jezus, want kijk eens naar jezelf. We zitten, om zo te zeggen, op één lijn. Zie je dat? Want dat wil Hebreeën 2 je duidelijk maken. Deze auteur die heeft wat met zien. Dat merk je heel duidelijk in dit stukje tekst. En dat alles aan Jezus onderworpen is, zien wij nu nog niet. Wel zien we. En ik denk dan, dat kan ik helemaal volgen. In wat we niet zien, kunnen we de schrijver het nageven. Dat is zo. Hij is een mens van mijn wereld. Hij laat zich geen knollen voor citroenen verkopen. Of komkommers voor bananen. Het is toch zo, hè? Inderdaad zien we niet dat alles aan Jezus' bedoelingen beantwoordt. Dat zien we nog niet. Dat alle mensen hem volgen, bijvoorbeeld. Iedereen. Moet je indenken. Ja, moet je indenken, want je ziet dat niet. Of dat alles helemaal zo is als hij het graag zou willen zien. Ik bedoel maar, als alles aan Jezus onderworpen zou zijn, dan zou het wel wat anders toegaan in de wereld, toch? Geen geweld. Geen schuld. Geen honger. Geen dodelijke ziekte. Bedenk het maar. Wil de Heer dat niet allemaal wegnemen? Daarvoor is hij nu toch op reis gegaan, op zakenreis. Om de dingen te behartigen, die dingen te behartigen en tot stand te brengen. Het is duidelijk dat Jezus' koninkrijk er nog niet compleet is. We zien het allemaal dagelijks, met eigen ogen om ons heen. Of we lezen het in de krant en lezen het af van ons beeldscherm of van de tv. We zien die totale onderwerping nog niet. Intussen hebben we wel onze ideeën en onze verwachtingen. Onze plaatjes. Als alles aan Jezus gaat gehoorzamen, nou dan, ja, dat is nu nog wel onwerkelijk, maar tegelijk moet je zeggen, het is niet irreëel. Het kan wel. En Jezus gaat het maken. En het komt tot stand. Want hij is Heer. Het komt tot stand, ooit. Dat is vertrouwen. Je kunt ook zeggen, dat is geloof. En daar weet de schrijver van deze brief alles vanaf. Geloof, schrijft hij verderop, is de zekerheid voor wat we hopen en het bewijs voor wat we, heb je het weer, voor wat we niet zien. Geloof legt de grondslag voor de hoop. Geloof overtuigt dat het waarheid is wat we nog niet zien. Waar we geen beelden van hebben. wat ik niet visueel kan maken, wat ik ook nog niet ervaar. Maar nou kom ik bij ons stukje tekst. Wat kunnen we nou wel zien dan? Wel zien we dat, zegt hij dan. Ja, ziet hij iets wat ik niet zie? Of mag ik ook meekijken? En mag jij het ook zien? De eigen ervaring van de schrijver kom ik op het spoor als ik hem vier dingen zie zeggen. En ik zeg dat niet voor niks zo. Heel bewust, ik zie hem wat zeggen. Ik zie vier dingen vlak voordat hij ons stukje tekst neerschrijft. Hij zegt daar: we hebben heel veel van de Heer Jezus zelf gehoord. We waren erbij, we hebben het meegemaakt. We hebben het zelf gehoord. Dat is het eerste. Tweede, we hebben het bevestigd gekregen van de mensen die er zelf bij zijn geweest en die het ons hebben doorverteld. Een Levi, een Thomas, een Petrus, een Johannes. En dan, we hebben bevestiging gekregen door de tekenen en wonderen die God heeft gedaan en waarvan ons getuigenis is gegeven. En dingen die er gebeurd zijn. En ten vierde, we hebben bekrachtiging gevonden in de gaven van de Geest die ons is uitgedeeld. Met andere woorden, het gaat deze schrijver om zijn eigen ervaringen. Hij heeft het meegemaakt, gehoord, gelezen. Hij is overtuigd. Zo zeker alsof hij het zelf heeft meegemaakt. Het is zijn geschiedenis binnengekomen. Zijn wereld, zijn leven. Dit zweeft niet ergens in de lucht, op een of andere ruimtereis. Het is neergekomen in mensenlevens. Wij zien. Dat is anders zien dan we daar straks meemaken. Toen ging het over hopen en verwachten. Dat is ook een soort zien. Alleen nog geen ervaring. Want het was een uitkijken in hoop. Uitkijken naar wat je nog niet hebt meegemaakt. Maar dit zien. Wij zien Jezus met eer en luister gekroond. Dit zien heeft te maken met eigen ervaring. Het gaat om ervaring met wat er gebeurd is. Ervaring doordat het ons verteld is. Ervaring doordat we de getuigenissen zelf lezen. Ervaring doordat de leeservaring ons ook overtuigt. Ervaring doordat, en dat is wel het meeste, doordat het verhaal ons raakt. Door de inwerking van de Geest weten we dat we dit alvast hebben meegemaakt. Echt waar. Zie Jezus. Want kijk eens naar jezelf. En daarvoor, voor die verbinding, moet je naar een stukje Psalm 8 kijken. Dat wordt niet voor niks aangehaald natuurlijk. Psalm 8, bekende psalm, mooie psalm. Over kinderen en zuigelingen. Niet voor niks is er ook een kinderversie van gemaakt. Hè? Maar vooral denk ik, het gaat over ons mensen in Gods wereld. Dat is Psalm 8, hè. Het gaat over ons mensen in die wereld van God. En wij weten ons eigenlijk, goed beschouwd, kleine mensen. Kleuters en peuters. Klein en zwak. Maar we genieten ook van Gods waardering. Zijn we niet naar het beeld van God gemaakt? Wat is de mens dat u aan hem denkt? Toch hebt u hem bijna goddelijk gemaakt. En dus bewonderen we onze schepper en zijn goddelijke uitstraling over heel de wereld. En jij mag erin delen. En ik noem dat om je bewust te maken voor een diep verschil met het gebruik van diezelfde psalm hier in Hebreeën 2. Je leest dezelfde tekst. Ga maar na, vers 6 tot 8. We herkennen de bekende tegenstelling in het gedicht. Het mensenkind is maar klein en onbetekenend, maar toch gekroond met eer. Alleen, die tegenstelling, die beleven wij als iets gelijktijdigs. Aan de ene kant stellen we niks voor. Als we rondkijken in die grote schepping van God, dan voelen we ons klein. Maar aan de andere kant, wat is het dan toch geweldig dat God zoveel om ons geeft. Maar Hebreeën 2 gaat een andere kant op. Die gaat de kant op van wat er na elkaar gebeurt. Dus niet gelijktijdig, maar na elkaar. Eerst de vernedering, daarna de kroning. Voor een tijdje lager dan de engelen. Nog minder dan een knecht dus. Nog minder dan een dienaar. Maar vervolgens gekroond met eer en luister. En daarna komt nog dat alles wordt onderworpen. En dat overkomt de mens. Welke mens? Het mensenkind Jezus. In Psalm 8 schuilt het levensverhaal van Jezus. Voor een korte tijd is hij klein, kwetsbaar, nederig geweest. Is niet oud geworden. Zijn leven, je zou zeggen in de kracht van zijn leven, lijden. En het liep uit op de dood. Maar door tot op het laatst gehoorzaam te zijn, heeft Jezus iets doorbroken. Namelijk de doem van het kwaad. Hij heeft de macht van de duivel ontroond. En daarna is Jezus met leven bekroond. En kreeg hij hemelse eer. En ooit, en dat is de hoop van het lied, zullen ook alle dingen aan deze Jezus onderworpen zijn. Dat allerlaatste zien we nu nog niet, maar de rest al wel. Dat is al met Jezus gebeurd. Psalm 8 is met Jezus gebeurd. Maar zie je het nou ook voor jezelf? Wat zie je eigenlijk in je eigen leven? Kijk daar nou eens goed naar. Dan zie je toch Jezus met eer en luister gekroond, of niet dan? Als wij moed houden, en dat moet je vaak, toch? Als wij moed houden, dan is dat door zijn kracht. Als we weer zin krijgen om te gaan voor God en voor Jezus, dan is dat zijn energie. Als wij nog klein zijn en nog lijden onder het feit dat nog niet alles koninkrijk van de hemel is, maar toch verder gaan, doorgaan en vasthouden en volhouden, dan is dat Jezus' kracht in jou. We kijken naar onszelf en zien Jezus. Die levenservaring van Jezus bij jou ligt op één lijn. Jezus voor een korte tijd vernederd, maar hij keek steeds vooruit. En hij zag op aarde al wat er van komen ging. Het gaf hem vreugde. Het gaf hem ook kracht. Het gaf hem ook volharding. Het gaf hem moed. En hij werd beloond en gekroond. En als jij die vreugde en die kracht en volharding bij jezelf ziet, dan zie je Jezus met eer en luister gekroond. En je gaat verder. Naar de tijd dat alles zal beantwoorden aan Jezus' ideeën over liefde en vrede en pracht en herstel. Zie het. Jij en Jezus op één lijn. Psalm 8 gebeurt ook met jou. Jij ervaart het ook. Dat is hemelvaart. Het lijkt er altijd op dat er een afstand groeit. En als je door de geschiedenis heen kijkt, dan zie je dat ook de kerk eigenlijk met het feest van hemelvaart nooit goede raad heeft geweten. Het is ook zo'n dag door de week, hè. En dan moet je naar de kerk en daarna ga je de file. Een vreemde dag eigenlijk. En dat is alle eeuwen door al zo geweest. En misschien komt dat wel omdat het de dag is van, nou ja, wat? De afscheid? De hemel en aarde die zo ontzettend ver uit elkaar liggen. Maar hemelvaart is volgens Hebreeën 2 vooral Jezus en jij op één lijn. Kijk naar Jezus en vind jezelf. Jij, toch net als Hij, kwetsbaar, breekbaar, maar ook beloond met leven. En nu is Jezus ons al vooruit gegaan, maar we zitten nog steeds op één lijn. De lijn van Psalm 8, zeg maar. We gaan verder naar het punt van met eer en heerlijkheid gekroond. Voor alles en iedereen, ook voor jou. Kijk naar jezelf en zie Jezus. Zie Jezus en kijk naar jezelf. Je mag het meemaken. Wij reizen met Jezus naar het beloofde land. En dan kan je zoiets hebben als van, nou ja, hoe lang nog, hoe ver nog, hoe gaat dat en is het wel echt zo? En kom ik er wel ooit? We hebben dat vanmorgen gezongen. Wij staan met onze ogen voor een beslagen ruit. Zo voelt dat vaak. Met hemelvaart. Maar, let op. Daarop heeft hij geschreven: ik laat je niet alleen. Een glimlach van zijn vrede valt door die woorden heen. Wij reizen met Jezus naar het beloofde land. U geeft uw geest als onderpand, waardoor wij als uw onderdaan niet eenzaam in de wereld staan. Hemelvaart leert je naar jezelf te kijken en Jezus te zien. Amen. duiken en bidden. Dank u, God en Vader, dat we als kinderen van u bij u mogen komen. Dat ons gebed geen vlucht is uit de wereld, maar een binnengaan in uw werkelijkheid. Die werkelijkheid van het koninkrijk van uw Zoon, het koninkrijk dat gekomen is, want hij is Heer. En dat komen zal, want alles zal aan hem onderworpen worden. We danken u dat we op deze hemelvaartsmorgen dat evangelie mochten openen en mochten horen dat u groots bent. En zo dichtbij voor al uw kinderen. Dat u bezig bent met een reddingsplan voor onze wereld. Dat u werkt aan een eeuwig koninkrijk dat komt. We danken u voor de momenten dat we er iets van mogen zien. Van uw woord dat werkt. We zien geloof. We zien een gemeente. We zien ook iets van uw werkzame woord wanneer mensen het volhouden door de diepte heen. We zien uw werkende woord wanneer christenen elkaar helpen om uit de gevangenissen van hun bestaan te breken en de vrijheid te vinden van het evangelie van genade en liefde. Het evangelie dat ons wil brengen tot verwondering. U wilt met ons omgaan. U zet ons op één lijn, nota bene, met uw Zoon, Jezus Christus. Heere God, we belijden dat we ook momenten hebben waarop we het niet zien. Soms lijkt de dood oppermachtig. We denken aan de velen in het nabije oosten die nu leven onder de druk van opstand en het neerslaan ervan. We denken aan de velen, ook van uw kinderen, die niet in vrijheid leven en die in het geheim moeten samenkomen op allerlei plekken in deze wereld. We denken aan de mensen die zo graag hun eigen land en gebied zouden willen hebben, maar zich moeten voegen naar. Denken aan de vele dictators in deze wereld die hun macht misbruiken. Vader in de hemel, soms is het zo donker in de levens van mensen wereldwijd. En dan dringt er niks meer tot ons door. En wij leven over het algemeen in heel wat betere situaties. Maar we zien het allemaal wel gebeuren en we horen ervan. En soms komt het niet eens meer bij ons binnen. Geef dat uw evangelie door de kracht van uw geest altijd en steeds weer op ons afkomt, onze duisternis verlicht, onze pijn meedraagt en ons vult met nieuwe hoop. Vader in de hemel, zegen de jongeren die leren wat geloven is. En juist omdat er zoveel niet te zien valt, haken mensen af. Want ze ervaren niks. We bidden u, geef jongeren de kracht om te laten zien wat zij ervaren. Door de kracht van Jezus Christus in hun leven. En dat terwijl er zo ontzettend veel boodschappen op hen afkomen van alle kanten. We bidden u voor de ouderen wanneer gebreken of moeite het leven verzwaren. Laat uw licht schijnen, Heer Jezus, in deze wereld. Zegen de overheden, landelijk en plaatselijk. We erkennen ze als door u aangesteld. Geef ook burgemeester en wethouders van Arnhem het licht om de stad op de goede manier te leiden. Laat iets zien, ook door ons heen en door ons gemeente zijn heen, van uw werkzame kracht. U bent bezig met al uw kinderen Heer in de hemel, laat uw naam door dat alles heen verheerlijkt worden. Want aan u alle macht, alle heerlijkheid en kracht, want u regeert. En wij mogen het zien, ook bij onszelf. Vader, Zoon en Geest, geprezen zij uw naam. Amen. Onze liefdegaven zijn vanmorgen bestemd voor de evangelieverkondiging in Oost-Gelderland. En daarmee wordt bedoeld met name Lichtenvoorde, waar het evangelisatieproject gaande is en waar een gemeente aan het groeien is. Na de collecte, dat merkt u vanzelf wel, gaan we over naar het slotlied van vanmorgen. Ere zij aan God, de Vader, de Zoon en de Geest. Thank you. de zegen van uw Heer, de genade van onze Heer, Jezus Christus, en de liefde van God de Vader, en de eenheid met de Heilige Geest, zij met u allen.